Je luistert naar Wijnstops, een podcast waarin je meer leert over wijn. Wij zijn Frits
en Sophia,
grote wijnliefhebbers.
Maar wijnkenners, dat valt toch vies tegen. Het is tijd om hier verandering in te brengen. Iedere aflevering leren we van een wijnexpert meer over wijn en zullen natuurlijk een paar flessen optrekken. Zo ontpoppen we ons samen tot heuse wijnsnobs.
Geen pretentieus geneuzel, maar klare wijntaal die iedereen begrijpt. Drink je met ons mee? Ja, we kennen natuurlijk alle klassieke wijnlanden wel een beetje.
Ja, Italië.
Frankrijk, Spanje, Portugese wijnen.
Ook. Argentinië misschien nog?
Ja, dat is ook sowieso een hele grote wijnproducent. En Chili, misschien wat minder bekend. Maar eigenlijk eentje die misschien niet direct op je wijnkompas staat, maar die schijnbaar toch wel heel erg goed is, is Duitsland.
Ja, wel gek eigenlijk, want het zijn gewoon onze buurtjes.
Ja, ja, waar in Duitsland wordt er dan wijn geproduceerd? Want je hebt toch een klein beetje het idee van, oké, Duitsland vrij noordelijk. Is misschien een beetje te koud voor een lekker glaasje wijn.
Ja, je denkt niet echt aan van die zonovergoten wijngaarden als je aan Duitsland denkt.
Nee, ik denk dan eerder aan hele lange biertafels. Ja. En zuurkool met worst. Maar goed, schijnbaar wordt er dus ook hele lekkere wijn gemaakt. Maar
er is een restaurant hier in Amsterdam die gewoon alleen maar Duitse wijnen op de kaart heeft, hè?
Ja, en ze zijn zelf ook importeur van alleen maar Duitse wijnen.
Dus dan moet het wel goed zijn.
Ja, en dan is er ook maar één iemand om daarmee over te gaan praten. En dat is Ganan, een van de mede-eigenaren van importeur / restaurant De Scheepskameel en Wijnkameel. Nou, welkom iedereen. We zitten vandaag aan tafel in de Scheepskameel op het marineterrein in Amsterdam. Als ik hier naar buiten kijk, dan kan ik het station zo'n beetje zien liggen. En tegenover ons zit een veel belangrijker object. En dat is onze gast van vandaag. Dat is Ganan. Ganan, welkom.
Dankjewel.
Ganan is hier bij de Scheepskameel sommelier. En jullie zijn ook wijnimporteur, als ik het goed zeg, toch?
Dat klopt.
Ja, ja. En dan heel expliciet van Duitse wijnen. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. Duitse wijnen, Riesling, die hebben we al vaker in afleveringen voorbij zien komen. En jullie hebben eigenlijk een beetje als doel, begreep ik, om de Duitse wijnen te herintroduceren in Nederland. Waarom is dat zo nodig?
Ja, toen we 6,5 jaar geleden begonnen met de Scheepskameel, toen zag je Duitse wijnen eigenlijk nog betrekkelijk weinig voorkomen op wijnkaarten in Amsterdam. En zeker buiten Amsterdam werd het gewoon heel weinig gedronken. Dat had ook een aantal goede redenen. Maar ik denk dat wij in Nederland wel een beetje voor het eerst de weg in zijn geslagen om Duitse wijnen weer populair te maken in Nederland. En dat was in het begin ook een beetje schrikken voor mensen. Die kwamen binnen en die zagen een wijnkaart met alleen maar Rieslings. En die dachten, nee, maar we willen geen zoete wijn drinken vandaag. We willen droge wijn. Maar dan kan je ze juist ook verrassen. Een keer wat anders dan een Sancerre of een Pulier Montrachet, maar gewoon een droge, mineralige Riesling.
Oké, maar is daar een soort van perceptie, een soort van idee dat een Duitse wijn altijd zoet is dan? Of?
Absoluut. En ook niet ten onrechte, omdat Duitse wijn ook jarenlang overwegend zoet is geweest. Het heeft met verschillende dingen te maken. Belangrijkste is in ieder geval ook het klimaat. Het klimaat van Duitsland was eigenlijk decennia lang wel geschikt voor het maken van wijn, maar niet voor het maken van droge wijn. Omdat als je wijn helemaal uit laat vergisten en die druiven zijn eigenlijk maar net aan of net niet rijp geworden, dan krijg je hele schrale, zure wijn. Okay. Dus om dat beetje in balans te brengen, werd er een klein beetje restzoet lieten ze erin zitten.
Oké, nou voordat we helemaal de diepte ingaan, eerst nog even terug naar jou en naar de Scheepskameel. Super vette locatie. We komen bijna alleen maar toffe locaties tegen. Maar unieke plek. Jij bent hier al vanaf het begin bij de Scheepskameel. Jij hoort bij de Founding Fathers, kunnen we zeggen.
Ja, klopt. Ja. Ik werkte bij restaurant Rijssel. Dat is dus langer dan 6,5 jaar geleden. En toen gingen Pieter en Bob, die daar in de bediening werkten bij Rijssel, die gingen de Scheepskameel starten. En die vroegen of ik daar de sommelier van zou willen worden. En dat leek me meteen heel gaaf. Vooral omdat zij al het idee hadden om Duitse wijn te doen. En ik wist daar eigenlijk nog niet zo heel veel van af. En dat vond ik dus juist wel een gave uitdaging.
Was je toen al sommelier?
Toen sommelier bij Rijssel en daarvoor bij de Bokkendoorns, daarvoor bij de burgemeester. En ik had wel de finoloogopleiding gedaan, WSET level 3. Dus met je alle wijnstudies die je met je doet als je sommelier bent, had ik toen gedaan.
Vet.
Maar Duitsland was ook bij die wijnstudies ontzettend onderbelicht. Dus ik dacht van, nou ja, ik weet er gewoon eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, weinig vanaf. Dus ik vind het leuk om die uitdaging aan te gaan.
Wow, dus eigenlijk sinds je hier bent komen werken is ook echt dat vlammetje aangewakkerd voor Duits wijn.
Absoluut, absoluut. Ik weet nog dat ik hier op de eerste dag begon. En dat Pieter, die had al best wel wat Duitse wijn ingekocht. Die was al op een paar wijnreizen geweest. En die gaf mij gewoon de voorraadlijst. Dit hebben we allemaal liggen en dit heeft het gekost. Maak er maar een wijnkaart van.
Okay.
En toen ben ik eerst, zonder dat ik die wijnboer ooit had ontmoet of daar ooit was geweest, ben ik daar een wijnkaart van gaan maken en heel veel gaan opzoeken om daarna ook het personeel er wat over te kunnen vertellen.
En jullie importeren en verkopen dus zelf ook wijn? Dus zijn eigenlijk alle wijnen die op de kaart staan, hebben jullie die dus zelf ook geïmporteerd?
Nou, we merkten toen we net begonnen met restaurant Scheepskameel dat nog lang niet alle Duitse wijnen in Nederland te koop waren. Dus wij zijn eigenlijk voor onszelf begonnen met die Duitse wijnen te importeren. En die stonden dan bij ons op de kaart. En dan kwamen er sommeliers van andere restaurants, die kwamen er bij ons eten en drinken. Die zeiden, hey, dat is een lekkere Riesling. Kan ik daar ook niet een paar doosjes van kopen? En zo is dat eigenlijk ook een apart bedrijf geworden. En dat is dus het bedrijf De Wijnkameel. En daarmee importeren we heel veel wijn. En om op je vraag terug te komen, in de Scheepskameel hebben we ook heel veel wijn van andere importeurs. Omdat bij de Scheepskameel is het belangrijkste dat we alle grote Duitse namen, echt de toppers, hebben, die willen we op de kaart hebben. En die hadden soms al een importeur. Dus dat maakt voor ons niet uit.
Nee, dan is het ook een beetje lullig als je dat dan weer weg gaat jatten of zo. Of zo.
Nee, dat doen we niet. Dat willen we niet.
Nee.
Dus bij Scheepskameel is een compleet mogelijke kaart. En bij Wijnkameel hebben we alle pareltjes die nog niet geïmporteerd werden, die importeren wij nu.
Oh ja,
leuk.
Heel
en
cool.
Hoe kom je daar dan achter, zo'n nieuwe wijnboer die dan nog niemand importeert? Ga je dan gewoon met de auto op pad en denk je van, hey, hier staan wijnranken, ik stop.
Nee, dat lijkt me een tijdrovend idee. Nee, het makkelijkste is eigenlijk bij wijnboeren die je goed kent en die je hoog hebt zitten, zeggen van, hey, ken je niet iemand in de omgeving die een beetje in jou, volgens jouw filosofie ook wijn maakt? En dat zijn allemaal vrienden van elkaar. Die zien elkaar niet als concurrentie. Dus die helpen je dan heel graag. En dan ga je daar een keer op bezoek. Dan proef je die wijnen. Ook altijd belangrijk om de wijnen dan ook mee naar huis te nemen. Thuis nog een keer te proeven. Want het kan zo zijn dat je zo verliefd raakt op het praten van die wijnboer. En als je die wijnstokken daar ziet staan, dat je denkt, zo, dit is goed. En als je dat thuis terugproeft, dat je denkt, nou, het is eigenlijk toch niet zo goed als dat ik toen dacht.
Ja.
Dus dat is altijd belangrijk. En dan volg je die wijnen eventjes een paar maanden of soms enkele jaren. En dan besluit je om te gaan importeren.
Dus je hebt een soort van longlist met kanshebbers die bij jullie kunnen komen.
Ja, absoluut.
En een soort van Excelletje waar...
ik hou dat wel bij.
Oh, echt? Oh, wat leuk. Cool. Wat cool. Dus daar zit behoorlijk wat werk in, lijkt me, om dit allemaal om dat allemaal uit te pluizen.
Ja,
en bij
absoluut.
Te werken. Leuk. Ben je
cool.
Een hobby?
Ja. Nou, voordat we echt de Duitse wijnen in gaan duiken, wil ik je iets vragen wat we al onze gasten vragen, namelijk wat drink je wel en wat drink je niet?
Ja, wel mogen duidelijk zijn, hè?
Ja.
Ik drink een hele hoop wel. Ik vind het ook bijvoorbeeld heel fijn om een keer wat vollere, zwaardere rode wijn te drinken uit Rhône. Rhône heb ik sowieso, vind ik een prachtig gebied. Dus dat is fijn ter afwisseling. Maar ik ben inmiddels wel echt op een positieve manier verslaafd geraakt aan Duitse wijn. Het is fris, het is doordrinkbaar, niet te veel alcohol. Dus nou, daar kun je me altijd blij mee maken. En wat drink je niet? Ik wil eigenlijk heel veel dingen wel een kans geven. Maar als je het me zo vraagt, ik ben geen ongelofelijke Venatuur-fan. Dat neemt niet weg dat er hele goede Venatuur-wijnen zijn. En van sommige kan ik ook echt heel erg genieten. Maar veel Venatuur wordt, mijns inziens, ook gemaakt gewoon om het natuurlijk maken. En dan gaat het ten koste van de kwaliteit van de wijn. Dus sulfiet is natuurlijk gewoon een conserveringsmiddel. Hè, dat conserveert die fruitsmaken.
Ja.
En bij sommige Venatuur zie je dat fruit dan helemaal wegvalt. En dat je dan een heel stallige, toch bijna een beetje stinkende wijn krijgt. En dat is voor mij niet wat wijn is.
Oké, grappig.
Cool.
Ja, we gaan ook nog in een aflevering wel eens wat dieper duiken in natuurwijn.
Ja.
Wat volgens mij ook steeds populairder overal wel lijkt te worden. Zo,
ja, het gaat een beetje twee kampen heb je eigenlijk. Hè? Je hebt een kamp van de Venatuur die dat allemaal heerlijk vinden. En er zijn ook veel restaurants in Amsterdam die zich daar helemaal op focussen. Maar je hebt toch ook wel een stroming die zich er echt wel een beetje van afzet, hoor. En daar hoor ik een beetje bij. En ik wil nogmaals benadrukken, er zitten echt hele goede wijnen tussen, hoor, die ik ook met heel veel plezier drink. Maar het is, het is puur als dat fruitkarakter van wijn wegvalt. En als je ook niet meer goed het druivenras en de bodem kunt achterhalen in de smaak van wijn, ja, dan gaat het voor mij het plezier van wijn drinken een beetje verloren.
Maar wat maakt Duitsland dus nou precies een goed land voor het maken van wijn?
Ja, wat ik zojuist al eventjes aanstipte, is dat klimaatverandering een heel belangrijk iets is. Of in ieder geval klimaat. Vroeger, een aantal decennia geleden, was het dus nog in veel jaren te koud om echt goede droge wijn te produceren. En hoewel klimaatverandering natuurlijk verschrikkelijk is voor de wereld als geheel, is het voor de Duitse wijnboeren tot nu toe heel positief geweest. Want nu, vandaag de dag, is het eigenlijk elk jaar mogelijk om hele goede wijn te produceren. Tuurlijk, het ene jaar is geschikter dan het andere jaar. Maar het is elk jaar meer dan warm genoeg om dat fruit rijp te krijgen voor een mooie droge wijn. Dus klimaatverandering, dat is een belangrijk punt. Nu is het wel op het moment aan het raken dat je denkt van, nou, het hoeft niet per se warmer te worden. Mm. Dat gaat het nog wel worden. Dus ook in Duitsland zul je zien dat sommige gebieden minder geschikt zullen zijn voor Riesling. In ieder geval tot 2050 zijn nu de verwachtingen, zit het wel goed. Okay. Alleen Baden wordt misschien iets te warm voor Riesling. Maar na 2005...
Waar ligt Baden?
Baden is het zuidelijkste stukje van Duitsland. Dat loopt parallel aan de Franse Elzas eigenlijk.
Is dat gedeelte. Ja, oké. Dus dan zit je helemaal aan de westkant van Duitsland, ja, tegen de Franse grens.
Zeker. Sowieso zitten eigenlijk alle wijnbouwgebieden van Duitsland, de meest belangrijke, zitten in het zuidwesten.
Okay.
En dat is ook niet zonder reden. Zuiden natuurlijk, omdat je dan dichter bij de evenaar zit, is het wat warmer. En in het westen, omdat je daar dichter bij de zee zit. Dus daar heb je een meer gematigd klimaat. Dus in het oosten, zuidoosten, daar is het zomers zeker warm genoeg. Maar dus de winters duren gewoon, die houden wat te lang aan. Dus dat groeiseizoen van druiven begint dan later. En dat zorgt ervoor dat heel veel druiven daar gewoon niet mooi rijp worden. Dus vandaar dat alles in het zuidwesten zit. En dan Baden is echt het absolute zuiden. En dat heeft net als de Elzas een beetje mediterraan klimaat. Dus dat is echt een warm gebied en dat wordt nog veel warmer. En de verwachting is nu eigenlijk dat na 2070 dat je in Baden eigenlijk alleen nog maar rozijnen kunt oogsten.
Wat?
En de tweede reden dat Duitsland veel geschikter is geraakt als wijnland, of in ieder geval waarom daar betere wijnen vandaan komen, is absoluut scholing van de wijnboeren. Heel veel boeren die zijn naar de universiteit in Geisenheim gegaan. Een van de beroemdste wijnbouwuniversiteiten ter wereld. Samen met Bordeaux, en in Zuid-Afrika heb je nog een beroemde in Stellenbosch. En dat zijn dus allemaal vooral jongens, maar ook meiden, die tot in de kleinste details weten wat er gebeurt in hun kelder. Dat zijn bijna mensen die scheikunde hebben gestudeerd. Dus die kunnen precies interveneren wanneer dat mogelijk is. En dat resulteert in hele precieze, verfijnde wijnen.
Cool, vet. Maar wat je zegt, is een verandering in de scholing van die boeren. Is er gewoon op die school dan wat veranderd? Of,
nee, überhaupt dat er scholing is. Hè. Vroeger, en dat zul je misschien ook wel zien als je bijvoorbeeld naar Zuid-Frankrijk gaat, er zijn een hele hoop boertjes en die doen het precies op dezelfde manier als dat hun vader dat altijd heeft gedaan. En die zoals hun opa dat heeft. Nou goed, dat gaat generaties zo door. En in Duitsland is traditie ook nog belangrijk, maar wordt ook die universitaire scholing heel erg toegepast in dat wijn maken. Dus je proeft enerzijds de traditie van die wijn, van dat wijnbouwgebied of van dat wijnhuis, en tegelijkertijd proef je wel dat ze alles in de hand hebben en houden. En het is heel verfijnd en veel preciezer gemaakt. Dus ik denk dat scholing absoluut ervoor zorgt dat er betere wijnen gemaakt worden.
Kan je dan ook zeggen, omdat er dus scholing is, en het lijkt me dat ze daar ook steeds aan het vernieuwen zijn en de nieuwe ontwikkelingen meenemen, dat Duitsland ook voorloopt misschien op andere landen, omdat de jonge of de nieuwe generatie ook weer steeds opnieuw is opgeleid?
Nou, ik weet niet of ze voorlopen. Kijk, wat ik al noemde, de Universiteit van Bordeaux, daar is een bekend Nederlands wetenschapper, professor Kees van Leeuwen, die daar ook namens alle chateaux die daar zitten, adviezen geeft van wat moet je nou doen qua bijvoorbeeld het bladerdak management, canopy management, is de Engelse term daarvoor. En dan kun je bijvoorbeeld, ik noem maar één simpel voorbeeldje. Je hebt zo een bladerdak fruit ratio die je moet hebben. Dus hoeveel vierkante meter bladerdak heb je nodig om 1 kilo fruit rijp te krijgen? Ja. En als je daar kleine aanpassingen in maakt, kan je ervoor zorgen dat je fruit minder snel rijp wordt. Dus dan kun je je al een beetje aanpassen aan klimaatverandering. Dus gewoon iets minder bladeren doen. En die bladeren die je hebt, die hang je dan wel voor de druiven. Dan verbranden de druiven niet. Heb je iets minder fotosynthese, heb je dus minder rijpe druiven. Dus dat soort toch relatief eenvoudige dingen moeten wel onderzocht worden. En dat gebeurt op universiteiten. En het is absoluut waar dat dit soort informatie Duitse wijnboeren heel snel bereikt. Want ze kennen al die professoren. Ze blijven die universiteiten, houden ze in de gaten. Dus nee, dat gaat heel snel. En ik weet ook dat al die Duitse wijnboeren, die hebben allemaal contact met elkaar. Laatst was er nog een grote bijeenkomst in Rijnhesse, waar alle boeren van Rijnhesse bij elkaar kwamen om te bespreken wat gaat klimaatverandering nou doen en wat zijn de aanpassingen die mogelijk zijn.
Een soort, wow. soort van NATO-vergadering voor mij.
Ja, precies.
Ja, supergoeie kennisdeling. Ja, dat is wel belangrijk
tof dat,
natuurlijk.
Tof dat dat zo vrij en open dan nog wel is. En dat er niet een soort van concurrentiegevoel is. Onderling. Zal er vast misschien ook wel zijn. Maar
ja,
maar
op een gezonde manier, ja. En iedereen wil elkaar wel helpen.
Ja, ja. Ja, tof. Mooi.
Cool. We hadden het net al heel even over waar dan de Duitse wijnen vooral groeien. Of zijn er bepaalde druiven die echt specifiek in Duitsland groeien?
Ja, absoluut, absoluut. Je hebt de Rieslingdruif en de Spätburgunder druif. Dat is eigenlijk gewoon heel simpelweg. Dat zijn de twee belangrijkste druiven voor Duitsland. Hmm. Op kwalitatief niveau. Op kwantitatief niveau is bijvoorbeeld Müller-Thurgau nog veel belangrijker dan Riesling. Maar daar wordt nooit exceptioneel goede wijn van gemaakt. Het gaat met name om Riesling en Spätburgunder.
Okay.
En dan komen we ook weer bij een reden uit waarom ik Duitse wijn zo bijzonder vind en zo leuk om daarmee te werken, dat dat niet verveelt. Riesling en Spätburgunder zijn druiven die elegant zijn en verfijnde wijn geven. En als je daar iets te veel hout of zo aan toevoegt, dan verliezen ze hun hele karakter. Dus bij Riesling en Spätburgunder blijf je altijd de druif-eigen aroma's heel erg proeven. En vertalen ze ook heel erg het gebied waar ze vandaan komen. En met dat gebied bedoel ik dan niet alleen is het zuid of noord of west. Nee, maar ook de bodem. Je kunt bij Riesling zeker, nog makkelijker dan bij Spätburgunder, kun je proeven of het bijvoorbeeld rode lijsten is geweest of blauwe lijsten. Elk type bodem geeft weer een andere smaak aan Riesling. En dat maakt denk ik ook Riesling tot zo'n interessant druivenras. Nou, je hebt in Duitsland 13 verschillende aanbouwgebieden, dus gebieden waar wijn gemaakt mag worden. En in elk gebied staat sowieso Riesling aangeplant. Nou, wat ik net al vermeldde, de meeste goede gebieden zitten in het zuidwesten van Duitsland. Dan ook nog een paar een beetje in het oosten. Maar in het zuidwesten ligt eigenlijk alles heel dicht bij elkaar. En toch geven die gebieden totaal andere stijlen wijn. Nou, dat heeft met een belangrijk iets te maken. Namelijk de verschillende macroklimaatjes die je daar hebt. Elk gebied heeft een ander macroklimaat. In het Engels noem je dat microclimate, maar microklimaat in het Nederlands, dan gaat het om een veel kleiner stuk. En het macroklimaat van zo'n wijnbouwgebied wordt vaak bepaald door de rivier die daar doorheen stroomt, of door een gebergte wat ergens bewolking tegenhoudt. En daardoor kan echt, ben je een uurtje aan het rijden in Duitsland, kom je in een ander gebied en dan proef je daar de wijn en dan kun je eens vergelijken met wat je dan die ochtend hebt gedronken. En dan zit er veel meer power in, veel meer kracht, rijpere druiven, net iets meer alcohol. En dat, ja, dat is dus binnen een uurtje is dat te bereiden en dan krijg je een totaal ander klimaat. Dat komt echt door gebergtes en door rivieren.
Je zei net al even over die verschillende soorten, eigenlijk verschillende soorten bodem die je heel erg terugproeft in de wijn. Kan jij dat, zeg maar, of is dat dus, ik ben eigenlijk benieuwd, zeg maar, naar verschillende typen bodem die je dus in Duitsland hebt, die dus in die Riesling bijvoorbeeld te proeven is.
Ja, nou ja, een belangrijke bodem is leisteen. Leisteen heb je vrij veel in Duitsland. Bijvoorbeeld in de Aar, de Mittelrijn en de Rheingau en de Naar. Daar staat Riesling veel op. Kalksteen is een belangrijke ondergrond. En dan heb je voor de rest heb je nog zandsteen en vulkanisch gesteente. Maar Riesling doet het eigenlijk goed op elke ondersoort. En er wordt vandaag de dag door een hele hoop mensen gezegd, dat mineraliteit bijvoorbeeld niet te proeven is. Nou, daar hebben ze tot op zekere hoogte ook wel gelijk in. In ieder geval dat als zo een wijnstok staat op lijfsteenbodem, dan worden die lijfsteenmineralen nooit opgenomen door dat wortelsysteem. Dat kan helemaal niet, want het zijn geen wateroplosbare mineralen. En bovendien, al zou het al kunnen, dan zijn het smaak- en geurloze mineralen. Dus dan heb je niks aan. Dus toen is een beetje dat idee ontstaan, het is allemaal maar een fabeltje, een mythe, en die bodem, dat maakt helemaal niks uit. En ik zit eigenlijk in de denkschool, de denkrichting, dat het absoluut wel effect heeft op de wijn, en behoorlijk veel ook, maar het is indirect. Bijvoorbeeld iets heel simpels wat geldt voor eigenlijk alle steile hellingen. Dan heb je dus per definitie een stenige ondergrond, hè, want alle vruchtbare bodem die spoelt zo de vallei in. En dan heb je dus een arme, kale, stenige bodem, die hou je over. En als je een arme, stenige bodem hebt, dan heb je ook weinig stikstof in de bodem. Want die stikstof, dat zit vaak in die humus, in die vruchtbare bovenlaag van de bodem. En stikstof, dat is een heel belangrijk sowieso voor de vegetatie, voor de vegetatieve groei. Dus met weinig stikstof, dan heb je minder bladeren. En dan gaat die wijnstok eigenlijk als een overlevingsmechanisme alle kracht en energie stoppen in die druiven. Dus je krijgt sowieso al rijpere druiven. Mm. Nou, daar zou je dus al een beetje verschil kunnen proeven. Maar nu wordt het iets technischer. Mm. Die stikstof is ook belangrijk voor gisten. Gisten die zetten uiteindelijk de suikers natuurlijk om in alcohol. Maar hebben daar ook nutriënten voor nodig. Hebben voedingsstoffen nodig, waaronder stikstof. Als stikstof er niet genoeg is, dan gaan ze zwavelhoudende aminozuren gebruiken. Nou, dat zorgt er uiteindelijk dus voor dat je zwavelverbindingen krijgt in je wijn. En dat zwavel, dat nemen wij waar als een beetje stenige geur.
Wow.
Dus nee, het is niet die lijfsteen, maar het heeft er wel mee te maken.
Ah, maar het gaat heel diep. Maar het is wel een logische verklaring. Ja, wat mooi dat ze dat wel kunnen duiden.
Ja, en ik vind het ook eigenlijk best wel logisch, zeg maar. Je kan inderdaad wel zeggen van, oh, die steen direct inderdaad heeft geen effect. Maar dat je zo'n omgeving heeft, dan zijn er zoveel andere factoren, zeg maar, ook die bij die omgeving horen natuurlijk, die wel weer te maken hebben met hoe zo'n plant groeit. Hmm. En
dus door de armere grond, waar een tekort is aan stikstof, ontstaat er een verbinding in de druif die zwavelzuren, toch?
Zwavelhoudende aminozuren. Het gebeurt niet in de druif, okay, maar in het tijdens de fermentatie.
Ja. Oh, oké. Wow. Nou, ik heb hem duidelijk. En dan hebben we dus, wat zijn dan een beetje die meest populaire druivenrassen uit Duitsland?
Dat zijn die vier, denk ik, die we net hebben
genoemd. Zijn dat echt die vier?
De populairste zijn Riesling en Spätburgunder. Ja. Die andere typische Duitse druivenrassen zijn dan Dornfelder en Müller-Thurgau. Ja. Maar wat er ook steeds meer aangeplant staat, is Chardonnay. Chardonnay doet het heel goed in Duitsland. En heeft nu ook in sommige van die aanbouwgebieden nu al een Grand Cru status verworven. Dus je mag nu Grand Cru Chardonnay maken, dat mocht voorheen niet. En andere druiven die gebruikt worden om Grand Cru te maken zijn bijvoorbeeld Weißer Burgunder, Pinot Blanc in Frankrijk, en Grauer Burgunder, Pinot Gris.
Even tussendoor, Grand Cru. Wat wordt daar, je zei al, Grand Cru status. Wat houdt dat in?
Nou, dat is het systeem wat Duitsland eigenlijk heeft overgenomen van de Franse Bourgogne. En dat is dat er een Grand Cru status wordt gegeven aan bepaalde wijngaarden die heel erg goed presteren. En dat noem je in Duitsland natuurlijk geen Grand Cru, maar een Große Lage. En droge wijn uit de Große Lage heet Grosse Gewächs. En een Grosse Gewächs mag alleen gemaakt worden van druiven waarvan men vindt dat daar ook echt Grand Cru wijn van gemaakt kan worden. Maar dat verschilt dus wel van jaar op jaar. Dus sommige wijnboeren hebben aangetoond, moet je kijken, joh, die Chardonnay die wij produceren, dat is gewoon echt van ontzettend goed niveau. En als dat een paar jaar is aangetoond, dan is die Duitse, ik wou zeggen wijnwetgeving, maar dat is het niet. Dit is iets wat los staat van de Duitse wijnwetgeving. Het VDP is dat. Dat is een groep wijnboeren bij elkaar die dus dat klassificatiesysteem van die Franse Bourgogne heeft overgenomen. Die zijn dan wel flexibel en die kunnen dan zeggen van, nou, Chardonnay heeft zich absoluut nu bewezen in Baden bijvoorbeeld. Dus je kan nu een Grosse Gewächs Chardonnay maken in Baden.
Wow.
Cool.
Oké.
Het is een complex verhaal ook weer dit.
Dat is heel complex inderdaad, dat klopt. En het ingewikkelde nu aan Duitsland is dat er twee systemen door elkaar heen lopen. Je hebt de Duitse wijnwetgeving en je hebt dus die VDP die heel bepalend is. En eigenlijk zijn bijna alle wijnboeren, zijn aan het overstappen op dat systeem wat lijkt op dat systeem van de Franse Bourgogne, dus wat de VDP heeft geïntroduceerd. Dus dat gaat echt heel erg over terroirwijnen. Dus waar komt de wijn vandaan, welke helling, en dan mag je het zo noemen. Maar dat loopt dus nog wel een beetje door de Duitse wijnwetgeving heen. En daar wordt kwaliteit nog bepaald op het mostgewicht van druiven. Dus het graden euxelen in druiven. Dat is eigenlijk het suikergehalte wat in druiven zit op het moment van oogsten. Dus je hebt bijvoorbeeld 210 gram suiker per liter in druivensap. Dat is dan genoeg om een wijn te maken van 12% alcohol. En dat wordt dan in Duitsland gezien als spätlese. En dat spätlese, dat is dan het predicaat wat werd gegeven aan de wijn. En die predicaten, die bepaalden vroeger de kwaliteit. En dat is ook wel logisch, want vroeger, toen die klimaatverandering nog niet zo aan de gang was, was het niet zo eenvoudig om hele rijpe druiven te oogsten. En als het dan een keer wel lukte, dan kreeg je dus een ander predicaat. Kijk, aangetoond rijpe druiven, dus dat zal wel betere wijn zijn. Maar vandaag de dag is het elk jaar mogelijk om spätlese en oudslese druiven te oogsten, wat dus vroeger van hoog niveau was. Dus het heeft geen zin meer om op basis van dat te klassificeren, want dat is, ja, is niet bijzonder.
Want alle druiven hebben nu eigenlijk gewoon dat predicaat inmiddels, dat bereiken ze.
Iedere wijnboer heeft de mogelijkheid om van elke wijngaard dat predicaat te oogsten.
Ja, precies.
Ja,
precies.
Dan
zegt het gewoon niet meer zoveel.
Zo is het.
Dus daar, vandaar ook die overstap. En is er dan ook een beetje een soort van oorlog tussen die twee, die oorlogssystemen en instanties?
Nou, in zekere zin wel. Want de Duitse wijnwetgeving mag niet meer vermeld worden op het etiket van boeren die aan zijn gesloten bij de VDP. Dus als ze bij de VDP zitten, mogen ze niet nog op het etiket zetten spätlese trokken. Ze mogen het predicaat spätlese alleen nog gebruiken bij hun zoete wijnen. Omdat het ook, wat dat was ook het ingewikkelde voor veel consumenten, ze zijn spätlese dan gaan associëren met zoete wijn. Terwijl spätlese kon ook trokken zijn. Dat predicaat heeft eigenlijk niks te maken met hoe die wijn uiteindelijk gaat proeven. Want je kunt altijd kiezen voor uitvergissen of niet uitvergissen. Dus de VDP heeft het denk ik heel slim gedaan. Die predicaten alleen nog voor zoete wijnen.
Ja.
En als het droog is, dan hebben we het helemaal niet meer over die Duitse wijnwetgeving.
Nou, het is wel heel grappig dat je dat noemt. Want toen jij net spätlese zei, ging er opeens bij mij een belletje rinkelen van toen ik nou echt begon met wijn drinken, 14, 15 jaar. En dan kocht je natuurlijk alle goedkoopste in de supermarkt. Dus dan hadden we ontdekt dat er bij de Lidl wel een hele lekkere spätlese inderdaad was. En dat was natuurlijk zoete witte wijn. Want dat was het enige wat we toen nog konden drinken. Dus ik dacht meteen, oh, dat is die zoete witte wijn bij de Lidl voor €3. Maar dat heb ik dus ook helemaal daaraan gekoppeld.
Ja, precies.
En het was dus eigenlijk alleen dat kenmerk of dat keurmerk eigenlijk wat er bestond.
Ja.
Nou, we hebben het nu behoorlijk gehad over al die verschillende druivensoorten. Laat dan even de twee belangrijkste pakken. Dus je hebt Riesling en Spätburgunder. En wat zijn dan, hoe kun je die twee karakteristiek omschrijven? Of wat zijn daar de verschillen tussen?
Ja, kijk, als je Riesling moet vatten in een paar woorden, dan is het in ieder geval hele hoge zuurgraad. Als je niet houdt van zure wijnen, drink geen Riesling. Kies dan voor een Weißburgunder. Dus het heeft veel zuur, of het nou een zoete wijn is of een droge wijn. Het heeft dus inderdaad vaak een beetje dat mineralige karakter. Het weerspiegelt de bodem, de ondergrond waar het op heeft gegroeid. Het heeft zelden echt duidelijk waarneembaar hout in het aroma. Omdat dat heel erg de karakteristieken van Riesling, die hele fruitgedomineerde geuren en smaken aan de kant zou duwen. En dat is juist waar het bij Riesling om draait. En dat fruit wat je kunt proeven is natuurlijk qua zuren altijd iets van citroen of limoen of groene appel. Maar heel duidelijk ook vaak het steenfruit. Dus iets van perzik en abrikoos.
Oké, cool.
En waar komt dat dan vandaan? Dat is echt puur vanuit de druif.
Ja, dat
dus
is gewoon een druif-eigen aroma. En wat veel mensen met Riesling associëren is, zoals ze het in Frankrijk noemen, de goutte pétrole. Dat is een geur die een beetje ruikt naar petroleum of benzine. En dat vind ik, ja, dat hoort enerzijds wel bij Riesling. Riesling is een van de weinige druivenrassen die dat aroma kan aanmaken. Maar als je dat te veel ruikt in een wijn, dan heeft die wijnboer gewoon iets verkeerd gedaan. Want dan zijn die Rieslingdruiven verbrand. Als die Rieslingdruiven te lang in de zon hangen, dan worden ze oranje. Dat komt doordat ze dan het stofje caroteen aanmaken, wat ook in wortelen zit. En dat caroteen dat breekt uiteindelijk af tot een stofje dat TDN heet. En TDN dat is een stofje dat ruikt naar petroleum.
Wow. Oké, dus als je denkt van nou deze Riesling is een soort benzinestation, dan is er eigenlijk waarschijnlijk iets te lang doorge...
Ja, ik zie dat als een wijnfout, maar er zijn ook mensen die dat heel lekker vinden. Je zou wel kunnen zeggen het hoort bij Riesling, maar ik vind het er eigenlijk niet bij horen.
Oké. Cool, heel interessant.
Ja. Ja. Dan kun je lekker als snop in een restaurant van deze heeft PDT.
TDN.
TDN, heel anders.
Ja. Okay. En de speetbegroende druif, dat is een Pinot Noir in Frankrijk. Dat geeft vooral heel veel...
Dat is de Pinot Noir in Frankrijk. Zeker. Dus dat is hetzelfde?
Exact dezelfde druif. hoewel, er staan wel overal, dat geldt ook voor Frankrijk hoor, maar overal andere klonen. En je hebt ook een Duitse kloon van die Pinot Noir Spätburgunder. En die geeft vaak iets meer gewoerdsachtige aromen. Dus wat kruidiger en zo, wat donkerder in fruit. Maar tegenwoordig zijn alle topwijnboeren zijn aan het overstappen weer op de Franse kloon van Pinot Noir. En die Franse kloon van Pinot Noir, dat geeft vooral heel knapperig rood fruit. Vaak iets van aardbei of framboos. Soms een toon van kers, maar dan frisse kers. En dan niet dat amarene, zongedroogde. En Spätburgunder kan goed hout verdragen, maar te veel nieuw hout is absoluut niet goed. Dat gaat dan ook weer ten koste van dat hele fijne primaire fruit wat Spätburgunder juist zo fijn maakt. Spätburgunder heeft ook altijd goede zuren en niet overdreven veel tannines.
Okay. Zou je kunnen zeggen dat dan Spätburgunder klinkt als best wel een frisse rode wijn?
Ja, zeker. Over het algemeen elegante, dat vind ik een leuker woord. Oh, ja. Elegante rode wijn.
Een elegante rode wijn, ja. Oké. Okay. Die hou ik in mijn wijnvocabulaire. Ja. Ja. Kijk, voordat we verder gaan met de proeverij, ben ik wel benieuwd naar jouw wijntip, Gran.
Ja, als ik een wijntip moet geven, dan wordt dat wel iets buiten Nederland. In Duitsland, daar moet je heen. Naar de Moezel. Ja. Plaats je Zeltingen. En daar heb je het restaurant en hotel Zeltingerhof. En daar heb je een wijnkaart met meer dan 200 bladzijdes met alleen maar Duitse wijn.
Oh mijn God.
En daar kun je dus ook makkelijk wijnen drinken uit je geboortejaar. Maar ook ver daarvoor wijnen van rond de Tweede Wereldoorlog. Alles staat er op de kaart.
Wow.
Oké, maar dan moet je denk ik wel je portemonnee trekken.
Je kunt heel goedkoop drinken, maar je kunt het ook heel duur drinken.
Okay, zo, okay, maar ze hebben echt een gestoorde kelder gewoon.
Ze hebben er allemaal oude bunkers en zo die vol liggen met wijnen. Het is op meerdere locaties, dus je kunt ook het beste van tevoren eventjes de wijnkaart opvragen. En volgens mij is het op de website wel staan. En dan kun je de wijn uitzoeken, dan mail je ze, die wil ik graag drinken. En dan kunnen ze hem alvast pakken, want het kan ook zomaar eventjes een kwartier of 20 minuten duren. Omdat ze helemaal naar zo'n bunker moeten lopen om het te halen.
En dat hebben ze allemaal wel gecategoriseerd en gecategoriseerd van waar die wijnen dan liggen. Dat ze wel weten waar ze naartoe moeten.
Ja, ik hoop het voor ze.
Ja. Wow, heel
blijft
gaaf.
U nog even 2 weken zitten, want we kunnen hem even niet vinden. Vet.
Oké, cool. Nice. Frits, wat is jouw wijntip?
Mijn wijntip is een lekker praktisch dingetje weer. Een hebben dingetje. Wij hebben thuis een Vacuvin Rapid Ice Cooler. dat klinkt een beetje Telcel. Maar het is een hele handige... het lijkt een beetje op de wijnkoeler die hier op tafel staat. Het is eigenlijk een wijnkoeler waar je een soort van icepack in kunt doen. Dus als jij een fles hebt die niet koud is, maar je wil hem wel drinken, dan zet je hem daar eventjes in. En echt, ik meen het serieus, binnen 5 minuten heb je een cool wijntje.
Ja, dan hoef je ook echt alleen maar dat icepack inderdaad in de vriezer te doen. En niet, wat ons al wel een paar keer is overkomen, dat je dan die toch hele lekkere fles wijn even in de vriezer doet. En dan net te lang en dan wijn verpest.
Ja. Ja,
heel dus, zonde.
Het is een handig hebben dingetje. Ja. Ik hou daarvan.
Mijn wijntip is een plek waar ik zelf niet ben geweest, maar ik krijg het zelf van mensen de hele tijd getipt. Als ik het goed uitspreek, heet het Ramsey en Rayleigh. Het is eigenlijk een soort wijnbar die volgens mij op 4 verschillende plekken in Amsterdam zit. En daar zijn ontzettend veel flessen open. Je koopt een pas waar dan een soort goed op staat. En dan kan je zelf soort van je wijntje stappen. En dat kan dus al vanaf een slok. Dus eigenlijk kan je daar zelf een hele proeverij gaan doen. En daarna bijvoorbeeld een glas of misschien een fles bestellen.
Leuk.
Maar daar kan je dus superveel verschillende wijnen proeven zonder dat je meteen een glas hoeft te bestellen. Dus dat, ja, ik moet er nog heen, maar het lijkt me echt te gek.
Gaan we een keertje doen. Leuk. Nou, ik heb hier een hele hoop geleerd. Daarvoor super bedankt. Wil je nou met ons meeproeven? We gaan denk ik deze twee wijnen eventjes naast elkaar zetten, zometeen voor de proefaflevering. En we zetten eventjes online in de show notes waar je deze wijn kunt proeven. Waar je deze wijnen kunt halen. En dan kun je lekker met ons mee proeven op vrijdag. Voor nu super bedankt.
Ja, super bedankt voor alle informatie.
Ja. Graag gedaan. Leuk dat jullie hier waren.
Cool.
Zeker. En tot vrijdag.
Tot vrijdag. Wil je met ons meeproeven? Dat kan. Kijk in de show notes, op Instagram of de website welke wijnen we proeven en waar je deze kunt kopen.
Vond je de podcast leuk? Beoordeel ons in je favoriete podcast app. En heb je vrienden die graag de wijnstop uithangen? Tip de podcast.
Misschien heb jij ook wel een wijntip voor ons. Of is er een gast of een onderwerp waar jij meer over wilt leren? Laat het ons weten op podcast@wijnsnops.com of via Insta.
Tot de volgende wijnsnops.